De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
We need to caution our viewers out there. It's early. Whether you're rooting for Trump or you're rooting for Biden, it's early.
So the first thing you always want to look at is, here's your raw vote, Joe Biden with a narrow lead.
Dus met deze stand ziet het er heel goed uit voor Trump. En dan lijkt het alsof Florida richting de Republikeinen gaat.
This is too much. Too much for one heart. May God bless America. May Trump live forever.
And of course, the West Coast has not chimed in yet. So there's more to come.
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will decisively beat President Trump in California.
But this is a big development.
Yeah.
The Fox News decision desk is calling Arizona for Joe Biden. That is a big get for the Biden campaign.
Ja, waar zou de podcast over gaan? U gaat eigenlijk naar twee podcasts luisteren vandaag, tegelijkertijd. Te gast zijn namelijk Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene, en redacteur Casper Thomas vanuit Washington. Goedemiddag allebei.
Goedemiddag.
Hallo, goedemorgen voor mij.
Goedemorgen Casper. En ik zeg twee podcasts omdat jullie, Rutger en Casper, de afgelopen maanden Radio Amerika maken. Een speciale podcast over de Verenigde Staten naar aanleiding van de verkiezingen. Maar vandaag zitten we met z'n drieën in de Groene podcast. Casper, heb je een beetje geslapen vannacht?
Het was een kort nachtje. Ik heb een paar uurtjes kunnen pakken. Ik ben na Trumps inmiddels al beruchte speech heel even gaan liggen. En sinds een paar uur zit ik weer aan het scherm gekluisterd.
Ja.
Naar de kaartjes te staren waar de verkiezingsuitslag op aan het aftekenen is.
Ja. Laten we daar niet te lang bij stil blijven staan. Want als mensen naar deze podcast luisteren, dan is er misschien veel meer bekend. Maar even, het is nu woensdagmiddag 4:00. Bij jou is het woensdagochtend 8:00, denk ik. 9:00, wat is het?
Ja, 10:00.
10:00. Hoe staat het ervoor? Wie gaat er winnen?
Het lijkt er inmiddels toch op dat Biden het net gaat redden. Ik heb net weer even de calculus gedaan. En inderdaad, Arizona wordt Biden. Nou, heb je nog Wisconsin en Michigan, waar bijna alle stemmen geteld zijn. En Biden voorloopt. En daarmee zou hij het moeten kunnen redden.
Nou, maar het blijft nog een paar dagen spannend misschien, hè?
Nou ja, dat Pennsylvania, een staat die erg cruciaal is, gaat waarschijnlijk nog wat langer duren. Er zijn nog meer staten waar de poststemmen nog wat langer op zich laten wachten. Het echte 100% zekere resultaat, daar moeten we gewoon echt nog wat geduld voor betrachten.
Ja.
Maar we kunnen eigenlijk ook al een hoop conclusies trekken over wat er wel en niet gebeurd is in die verkiezingsnacht.
Ja.
Daar moeten we het volgens mij inderdaad maar over gaan hebben.
Ja, dat lijkt me ook. Nou, laat ik eerst jullie allebei vragen. Dan ga ik eerst even naar Rutger. Ik neem aan dat jij ook nogal aan de tv gekluisterd bent geweest. Aan de media, zal ik maar zeggen. Eerst aan jullie allebei de vraag. Wat is het meest opvallende van de afgelopen 24 uur voor jou, Rutger?
Ja, ik vind het. Ik zat zelf CNN te kijken. En ik ben van vorige editie, zeg maar, altijd gewend dat er dat zodra de polling stations dichtgaan, dat er ook een projectie is. En media zijn daar toch vrij zelfverzekerd in. Dat was dit keer totaal niet het geval. Het begon met het echt tellen van kleine kiesdistrictjes. Proberen te interpreteren wat dat voor het geheel zou kunnen betekenen. Heel voorzichtig allemaal. En dus ik besloot op een gegeven moment maar dat ik beter naar bed kon gaan. Want het was duidelijk dat niemand iets durfde te gaan voorspellen. Dat het ook heel erg onduidelijk was. En heel veel mensen hebben dat vooraf voorspeld, maar het is inderdaad waar. En dat de onzekerheid gewoon nog lang na die verkiezings, nadat het sluit, aanhoudt. Ja. En inderdaad misschien nog wel een tijdje gaat duren, dat weten we niet.
Nee. Kasper, wat is voor jou het meest opvallende? Ook dat het zo close race is, of had je dat verwacht?
Nou, dat het close was, had ik wel een beetje verwacht. Alleen dat het weer zo spannend zou worden, en dat heeft te maken met wat volgens mij de andere grote conclusie is die je kunt trekken uit die verkiezingsnacht. En is dat de steun voor Trump toch echt onverminderd groot is gebleven. Ja. Het hele idee dat er misschien kiezers veel zouden afhaken vanwege een slechte economie of een COVID-uitbraak of een trits aan schandalen die er aan Trump hebben gekleefd in de afgelopen 4 jaar. Het heeft geen kiezers bij hem weggejaagd. If anything heeft Trump populairder gemaakt. Hij doet het beter dan 4 jaar geleden. Hij ontdekt nieuwe kiezersgroepen die hem steunen. De Latino-kiezer gaat het veel al over, met name in zuidelijk Texas en in Florida. Dus het idee dat Trump en Trumpisme, voor zover dat bestaat, een tik op de neus zou krijgen, die verwachting is echt gelogenstraft deze verkiezingen.
Ja. Nou zit ik in een bubbel, ben ik bang, die zich daar enorm over verbaast. Hè? Hoe kan zo'n halve garen president zoveel actieve aanhang krijgen en houden? Leg me dat eens uit, Kasper. En daarna vraag ik hetzelfde aan Rutger.
Ja, nou, dat gaat ook weer de onderzoeksvraag voor de komende tijd worden, hoor. Maar het heeft toch gewoon te maken met dat de boodschap die Trump uitstraalt. Jullie horen nu een kleine helikopter misschien op de achtergrond, dus sorry voor de herrie. Maar dat is Pence die overvliegt, want ik woon vlakbij de Naval Observatory, waar de vicepresident woont. En die verplaatst zich altijd per helikopter.
Okay.
Dat is het nadeel van een lijntje met Washington. maar in ieder geval, Trump's Make America Great Again verhaal en vooral ook aanval op Biden. Dat heeft het toch wel goed gedaan, nog steeds bij veel mensen. En je moet niet vergeten, kijk, er is weinig optimisme in het hele politieke vertoog geweest in Amerika de afgelopen 4 jaar. En zeker in de slotfase. Die COVID-pandemie, die slechte economie. Dus het idee dat Trump als enige nog iets van een we doen het betere verhaal uitstraalt, dat spreekt groepen aan en ook vooral groepen die Latino-kiezer bijvoorbeeld, waar we het net al even over hadden, dat is voor een deel een soort nieuw Amerika. Dat zit ook aan de andere kant. Er is ook een groot deel nieuw Amerika, zou je kunnen zeggen, dat juist voor de Democraten gaat. Maar die strijd heeft zich een beetje afgetekend. En het zwaartepunt van waar de Amerikaanse strijd nou over wordt beslist, die is echt verplaatst van die Rust Belt in het noorden naar de Sun Belt in het zuiden, kun je zeggen.
Oh, ja, maar Rutger, aan jou die vraag. Hoe kan zo'n toch evident liegende president die COVID slecht aanpakt, ja, hij zelf vindt hij dat hij het allemaal fantastisch doet. Hoe kan dat? Dat hij zoveel aanhang heeft? Ben je net zo verbaasd als ik of niet?
Ja, nee, kijk, ik kijk er met een oog naar wat lijkt op het jouwe. En ik zou nooit op de man stemmen. Maar ik denk dat je het anders zou moeten zien. Kijk, in Amerika is het zo dat er is maar je hebt twee kandidaten en wat een kandidaat succesvol moet doen is een soort kiezerscoalitie voor zichzelf smeden. En dat heeft hij toch wel goed gedaan in de zin dat hij erin is geslaagd om heel veel republikeinen die van de man niet zoveel moeten hebben toch te overtuigen dat, ook al is hij een hele vreemde vogel, zij toch op hem kunnen stemmen omdat hij een agenda uitvoerde waar ze achter staan. En dat is echt een heel groot deel van zijn achterban.
Ja, maar hij doet het toch hartstikke slecht. De economie gaat heel slecht. De coronapandemie gaat slecht. Wat doet hij dan? Welke agenda voert hij goed uit?
Nou kijk, die economie is altijd een argument voor hem geweest. Die gaat nu slecht vanwege de corona. Daarvan kan hij zeggen, ja, dat ging hartstikke goed. Maar corona heeft het gesaboteerd. En dat was trouwens de schuld van China en de Democraten. Dat is dan zijn verhaal. Maar goed, Hij wekt toch vertrouwen dat die economie onder hem beter zal gaan. Tegelijkertijd heeft hij dingen gedaan die republikeinen aanspreken. Hij heeft belastingen verlaagd. Hij heeft conservatieve rechters benoemd. Hij heeft stennis gemaakt tegen de NAVO en China. Dus hij heeft wel degelijk dingen gedaan, strenger geweest in immigratiebeleid. Die mensen die de conservatieven achterstaan. En tegelijkertijd heeft hij nieuwe kiezersgroepen aangeboord. Mensen die normaal niet gaan stemmen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over die ongeziene kiezers in Michigan die vorige keer de verkiezingen beslisten. Mensen die normaal misschien thuis zouden blijven, maar die enthousiast werden van zo'n juist ontzettend tegendraadse en ontypische kandidaat. Dus het samenbrengen van verschillende groepen kiezers is iets wat die ja, toch, wat hij toch succesvol heeft gedaan. Ja. Daarom heeft hij toch een vrij grote aanhang. Maar wat Kasper zegt, het is wel heel opvallend hoe gelijk dat is. Want de meeste presidenten die schommelen door hun hele ambtstermijn heen. Rond de 50%, zeg maar. En bij soms veel erboven, soms een stuk ertussen. Maar bij hem is het de hele tijd stabiel. En dat is gewoon zo maf. Ja. Ondanks corona, ondanks alles wat er dan gebeurt. Ja. Dat blijft dat stabiel.
Ja. Is het ook niet een soort... Kijk, heel veel Amerikanen hebben een afkeer van de politiek. En dat delen ze met Trump. Die heeft ook een afkeer van de politiek. Die kunnen zich daarin herkennen.
Ja, maar ik geloof niet dat er zeg maar zo'n basisverklaring is. Ik had het ook. Ik heb het vanmorgen met een vriend die had ook zo'n verklaring dat het zou liggen aan dat mensen eigenlijk een sterke man willen. Maar we hebben het over een land van meer dan 300 miljoen mensen. En zeg maar de verklaring waarom mensen op Trump stemmen, die bestaat niet. Het zijn gewoon ontzettend veel individuele beslissingen bij elkaar. En één zo'n onderdeel verklaart een stukje, maar niet het geheel.
Ja, ja. De opkomst, laten we een paar dingen even langs gaan. De opkomst is enorm, hè?
Ja.
Ja, en dat is ook wel echt belangrijk. Kijk, Amerika is enorm energiek naar de stembussen gegaan. Ja. Voor hun eigen maatstaven. En dat geldt ook echt voor beide kampen. Zowel voor de Democraten als voor de Republikeinen.
Ja.
Nu is dat voor een democratie natuurlijk op zich winst. Enthousiaste kiezers.
Ja.
Maar dat laat ook echt zien dat de verdeeldheid in Amerika over de twee zielen die als het ware in dat land huizen, de liberale, progressieve ziel en de illiberale of de antiliberale Trump ziel, die zijn allebei nog meer aangewakkerd en die zijn nog harder tegenover elkaar komen staan. Dus het was een beetje het idee van Trump is de president van verdeeldheid en misschien breekt er daarna een periode van overbrugging en heling en verzoening of zo aan. Nou, dat scenario kun je ook in de prullenbak gooien.
Ja.
Amerika komt hier nog verdeelder uit dan dat ze erin ging.
Ja.
Aansluitend daaraan, ik sprak 2 jaar geleden een Britse hoogleraar die het had over Brexit en die zei dat het hem zo ontzettend speet dat die Europese Unie, dat Brexit zo'n issue was geworden, omdat de Europese Unie altijd iets van 5e of 6e stond op prioriteiten van de Britse kiezers. Maar het is zo naar voren gekomen als iets wat de Britse natie echt 50-50 splijt. En ook wat het ook de toekomst gaat worden, die natie die zal er enorm verdeeld over blijven, zei hij. En je zou Trump misschien ermee kunnen vergelijken als iets wat in het electorale proces is gekomen in de Verenigde Staten, die ook de verdeling in de Verenigde Staten heeft gebruikt. Het heeft aangewakkerd. En ik denk dat de tegenstellingen in de Verenigde Staten, die waren natuurlijk altijd sterk. Maar Trump heeft er duidelijk een versterkend effect op gehad. En ik denk dat inderdaad wat Kasper zegt, dat die verdeeldheid nog lang zal blijven. En ik denk dat welke kant deze verkiezing ook opvalt, dat wel een heel erg... Een blijvend effect is van de afgelopen jaren wat niet zomaar weg is.
Nee. En die verdeeldheid, die aan de ene kant leidt die tot energieke stemmers die er voor over hebben om lang in de rij te staan. Aan de andere kant is men bang voor geweldsuitbarstingen. Je zag winkeliers die houten schotten voor hun winkels timmerden. Een burgeroorlog, dat woord valt zelfs af en toe. Hoe staat het ervoor, Kasper?
Nou, de burgeroorlog blijft voorlopig uit. Kijk, als we nog een fase ingaan van strijd om de uitslag, als hij eenmaal binnen is, dan acht ik het zeer goed mogelijk dat er zich nieuwe spanningen voordoen. Ik heb soms een beetje het idee dat we, en dat komt deels ook door Trump, zijn gaan denken over de Amerikaanse politiek nog meer dan normaal als een proces van spectaculaire gebeurtenissen, grote wendingen, dramatische gebeurtenissen. Die zijn er genoeg geweest. Het is een beetje het filmmodel van de politiek. Mm. En dat was ook een beetje de verwachting dan misschien van, weet je, na via Trump komt dan de landslide voor Biden. Een soort dramatische wending, zoals Trump zelf ook een dramatische wending was.
Ja.
En misschien moeten we eigenlijk van ons, moeten we onszelf een beetje inhouden als het ware. En accepteren dat heel veel dingen langzaam gaan, zoals de verkiezingsuitslag, hetzelfde blijven, zoals de verdeeldheid in Amerika. En dat idee van een strijd en dan een plotseling wending, misschien is dat gewoon eigenlijk niet het goede model om naar de Amerikaanse politiek te kijken.
We zijn iets te verslaafd aan Hollywoodfilms geraakt.
Ik vrees het wel. En die verslaving is door Trump gevoed ook, hè, natuurlijk.
Ja,
dus.
Ja. Rutger, ik las in jouw artikel in de dubbeldikke Amerika-nummer van De Groene, Jill Lepore, de historica en ook journaliste, die heeft het, ik ga even over naar een ander aspect van de campagne en de verkiezingen, die heeft het over de cirkel van woede die er op dit moment is. En zij legt een verband met sociale media. En ik citeer een stukje: wat je krijgt als je een politieke orde hebt, die wordt geordend door sociale media, dat is... Pardon, dat is wat we nu zien. Anarchie. En dan verwijzen, ik ga nog even door naar Clinton, die in 1996 de telecommunicatiewet tekende, met daarin de fantasie van het ongereglementeerde internet. Wat bedoelt ze daarmee?
Ja, het is een ingewikkelde analyse, maar wel heel interessant en belangrijk, denk ik. Wat zij zegt, is ze refereert aan het feit dat mensen in sociale media zich in bubbels bewegen, dat ten eerste. En het idee hebben dat iedereen erover denkt als zij, tegelijkertijd zich erg bewust zijn dat ze individueel zijn en ook in aanraking komen met extreme gedachten in die bubbels. En ook worden aangewakkerd en aangemoedigd als ze die zelf verwoorden. Dus er zit een proces in van polarisatie, van groepen uit elkaar trekken. Als je een beetje in het midden zit, dan moedigen sociale media vanzelf aan dat je in een van de twee kampen terechtkomt.
Ja, Arjen Lubach liet het 3 weken geleden op zondagavond heel mooi zien. Hè? Hoe snel je in allerlei extreme theorie. En dan denk je misschien als argeloze gebruiker, ik ben nu onderzoek aan het doen. Ik ga van de ene site naar de andere, dus ik laat me heus niet zomaar door in iemand voorlichten. Dat bedoel je?
Ja, en het wakkert ook een idee aan over wat politiek kan zijn. Als je staat direct in contact met je president. Er zijn ontzettend veel mensen die hetzelfde willen als jij. Je bent verbijsterd als er niet gebeurt wat je wil. Terwijl zij zegt dat de politiek veel trager zou moeten zijn. Dat mensen zouden moeten vertrouwen dat ze iemand kiezen die vervolgens nadenkt over het algemeen belang. Dat algemeen belang soms niet altijd is wat de meerderheid van elk ding wil. Dat er verschillende zaken tegenover elkaar staan. Dat er vertrouwen bij moet komen kijken. En sociale media die zijn daar fundamenteel vijandig tegen.
Ja, dat
tegen
gaat
dat
veel
proces.
Sneller. Ja, die hebben geen geduld.
En zij kijkt dus terug van, nou ja, waar, hoe komen we in die situatie terecht? Nou ja, dan ga je kijken naar het begin van internet. En dan ga je kijken bijvoorbeeld naar die wet uit 1996. Waarbij mensen het internet tot een vrije plek, een zelfregulerende plek verklaarde met vertrouwen dat een versterkende werking zou hebben voor de democratie. En dat dat ook de Amerikaanse visie op democratie en een soort harmonische democratie zou gaan verspreiden. En dat is absoluut niet gebeurd.
Nee, maar wat is daartegen te doen? Ik bedoel, dat is toch gewoon nieuwe media die ontwikkelen zich. Je kunt het moeilijk stoppen.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik heb daar niet een silver bullet voor. Maar we hebben de afgelopen jaren allerlei debat gezien over hoe ook wat de verantwoordelijkheid van die platforms is voor wat er op hun platform wordt verspreid, hoe je met waarheid om moet gaan, of je dingen vrijelijk moet kunnen verspreiden die leugens of desinformatie zijn. En daarin zijn toch dingen aan het verschuiven. En dat is denk ik waar ze aan refereert. Dat zijn vragen die ook in 25 jaar geleden gesteld hadden moeten worden.
Ja. En Casper, als iemand sociale media weet te gebruiken, is het wel Donald Trump. Hè? Die communiceert rechtstreeks met zijn kiezers via Twitter.
Mm-hmm. En dat is interessant Rutger had het net ook, en jij gebruikt het woord volgens mij ook eens, het woord geduld.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgene dat, dat ontbreekt momenteel in de Amerikaanse democratie. Trump die op de zaken vooruit loopt en zegt dat hij gewonnen heeft in staten die nog geteld moeten worden. Dat is gewoon een gebrek aan beheersing die heel strategisch wordt ingezet natuurlijk, en een gebrek aan geduld.
Mm-hmm.
En die sociale media waarmee Trump communiceert, dat is ook een hele directe, onmiddellijke manier om zichzelf te manifesteren voor zijn kiezers.
Ja.
Als je kijkt naar wat Trump heeft gedaan in die 4 jaar, hij heeft voornamelijk dingen gedaan die onmiddellijk resultaat hebben. Een regel schrappen, een decreet uitvaardigen, iemand ontslaan of aanstellen. Maar het taaie, langzame proces van een wet maken, steun ervoor krijgen, budgetten vrijmaken, wat niet zo sexy is, wat saaier is, dat is er erg bij ingeschoten. En dat dus de politiek spiegelt zich inderdaad aan dat mediadiscours hier. Want dat is heel erg onmiddellijk. Wat je zegt gaat onmiddellijk de wereld in. Er zit geen redacteur vaak ineens meer tussen. Je ziet dat zelfs veel Amerikaanse commentatoren aan het weggaan zijn van sociale media. Omdat Twitter en Facebook zichzelf iets meer geduld willen toestaan om dingen te kunnen editen of een waarschuwing ergens bij te kunnen zetten. Dus gaan mensen substacks maken die er meteen zijn, zonder filter ertussen.
Ja,
die bizarre, ongefilterde politiek is dominant geworden.
Ja, ja, het bizarre feit doet zich voor dat Twitter nu soms tweets van Trump niet plaatst of daar opmerkingen bij plaatst, omdat ze zeggen dat klopt niet helemaal wat de president hier zegt. Maar het is natuurlijk een hele rare wereld waar een bedrijf als Twitter zijn oordeel geeft over de tweets van de president.
Ja, tenzij we een bedrijf als Twitter zien als een medium, bij wijze van spreken, zoals de Groene Amsterdammer en de president als iemand die daar per tweet een stukje in probeert te schrijven. Daar wordt een redactie op gepleegd en er wordt een beslissing gemaakt of je het wel of niet plaatst.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat eigenlijk een gezondere manier is om daarna te kijken dan de clash tussen een bedrijf en de vrijheid van meningsuiting. En dat is eigenlijk een spelletje dat Trump graag wil spelen.
Ja, en er komt nog een ander aspect ook bij over die sociale media en hoe Trump die gebruikt. Trump is op bepaalde manieren, dat is wel eerder gezegd, een genie als het gaat om zijn begrip van media en hoe mensen erop reageren. En een van de dingen die hij heel fundamenteel begrijpt, of die hij in ieder geval altijd doet, is dat hij altijd de mediacyclus domineert. Dus hij begint te twitteren, probeert zich altijd in het dominante gesprek te dwingen, belt naar de studio voordat Twitter er was. En de sociale media hebben hem veel meer handvatten in gegeven om de nieuwscyclus te domineren. En je vroeg net van ja, hoe kan het dat iemand die zo zulke rare dingen doet wordt gekozen? Maar als je dag op dag de nieuwscyclus domineert, dan is er op een gegeven moment ook de vraag van ja, hoe else? Hij valt zozeer op. Er zijn mensen die erdoor worden afgestoten, maar hij valt ook ontzettend op bij mensen die het wel mooi vinden en hij duwt alle anderen weg. Dus dat is een mechanisme wat sociale media veel sterker mogelijk maakt dan wat je zou kunnen zeggen de oude nieuwscyclus die via redacties moest gaan.
Ja, en wat moet ik denken van dat detail snap ik niet. Ze verwijst dan naar Clinton die in 1996 die telecommunicatiewet tekende. Maar had Clinton die dan ook niet kunnen tekenen?
Nou, ik moet zeggen, je vraagt me naar zeg maar details die, die ik niet meteen voor de geest heb. Maar wat ze bedoelt is dat er een bepaalde regulering zou moeten zijn die de bedrijven die zo'n platform aanbieden vraagt om ook op een bepaalde manier toezicht daarop te houden.
Ja.
En dat is wat er nu aan het bewegen is.
Ja, ja, ik had het vanochtend.
Die is er overigens ook geweest hè, in Amerika. Er was lange tijd ook een wet die gewoon fair balance tussen voor omroepen voorschreef. Dat ze evenveel aandacht aan beide partijen moesten geven.
In debatten of überhaupt?
Nee, gewoon überhaupt in de verslaggeving, in de coverage. En volgens mij is Reagan degene die dat geschrapt heeft.
Ja.
Goed, dat was voor de tijdperk van sociale media. Maar het idee van partijdige media, dat is eigenlijk relatief nieuw. En dat is ook een belangrijke voorwaarde geweest volgens mij voor het idee dat we hebben het over verdeeld Amerika. Dat is zeg maar geografisch, maar dat is dus ook echt in de geesten. Dat mensen echt in verschillende realiteiten leven. En dat heb ik heel vaak gemerkt. Als je kiezers naar dingen gaat vragen, dat je antwoorden krijgt. Dat je denkt, dit heb ik nog nooit gehoord. Of dit is zo vreemd dat ik het niet eens overwoog als een reëel antwoord. Dus dan dat komt bij wijze van spreken bij mij ook niet binnen. Het komt bij mij hooguit binnen als ik dus met de Trump-stemmer gaat praten. Maar dat is ook al een signaal dat er verschillende Amerika's zijn die met hun hoofd in een verschillende realiteit leven.
Amerika is verdeeld. En die verdeling wordt nog eens een keer opgeblazen door de sociale media en door Trump. Is dat de conclusie?
Het lijkt me een aardige samenvatting. Het valt me trouwens wel op. En ik zal me niet met de verloop van de verdere podcast wat dat betreft bemoeien. Maar we hebben het ook weer alleen maar over Trump. Hè? Je ziet het. Misschien is dit ons afscheidsrondje wat dat betreft. Maar we hebben het niet eens over. Volgens mij is het woord Biden in deze podcast nog nauwelijks gevallen.
Nee, vroeger leerde ik heb bedrijfspsychologie gedaan en het maakt niet uit hoe er over je bedrijf gepraat wordt, als er maar over je bedrijf gepraat wordt. Die les heeft Trump goed begrepen. Nog even over de sociale media in de campagne. Valt daar iets over te zeggen? Twitter, Facebook, is daar iets, valt er iets op hoe Trump en Biden dat gebruikt hebben? Casper, weet jij er iets van?
Ik heb het niet heel strak gevolgd, maar er hebben geen grote innovaties plaatsgevonden in ieder geval deze ronde volgens mij. Nee. De campagne was voor een groot deel verplaatst naar de digisfeer vanwege COVID en het moeilijke van het fysieke campagne voeren. Je zag wel de campagneboodschappen, die zijn wel aangepast aan de moderne Hollywood standaarden hoor. Mm. Als je op een groot scherm projecteert, dan heb je het idee dat je in een Amerikaanse superheldenfilm zit. De strijd van goed tegen kwaad. En beide kampen konden zich daarvan bedienen. Ja. Dus heel filmisch, dat wel.
Ja, en nou heb ik begrepen dat als je dat op de networks uitzendt, op televisie, dan moet je erbij zeggen, this message was approved by Donald Trump. En op internet kun je liegen, wat dat het barst, hoef je dat er niet bij te zeggen. Dus valt dan niet iemand op aan te spreken op wat je verspreidt.
Dat zou ik niet precies weten. Maar het zou heel goed kunnen dat je gelijk hebt hoor. Veel filmpjes die ik. Kijk, de grens tussen tv en digitaal vervaagt ook een klein beetje. Omdat veel mensen tv kijken via digitaal, via hun telefoon, via een website. Ja. Tegelijkertijd zitten er ook nog gewoon genoeg mensen thuis voor de ouderwetse buis. Maar dat, weet je, er is een soort mediasfeer die je helemaal omringt. Er is je telefoon, er is je televisie, er is je computer. Er zijn bewegende borden die langs de weg staan. Op rallies worden dingen geprojecteerd. Dus je zit in een soort constant bewegende omgeving van constant bewegend beeld en geluid om je heen.
Ja. Ja, en eigenlijk heeft nog niemand daar een oplossing voor, hè, hoe we daarmee om moeten gaan.
Nee, en om zeg maar toch iets naar het verleden te trekken. Kijk, de sociale media die hebben een nieuwe omgeving gecreëerd, maar het is niet zo dat alles anders is in de huidige tijd. Want de attack ad waar je het over hebt, die is al heel oud. Die is in de jaren 60 is die in de Verenigde Staten geïntroduceerd. In de jaren 70 werd dat veel groter.
Je bedoelt this message is approved by...
Dat zijn verkiezingsspotjes die specifiek zijn bedoeld om de ander aan te vallen. Want een traditionele verkiezingsspot was het aanprijzen van je eigen kandidaat. En het aanvallen van de andere kandidaat was zeg maar iets wat eerst niet ethisch werd gevonden, maar later iedereen begon te doen. Want ze zeiden ja, de ander doet het ook. En daarbij zaten ook regelmatig tech-ads die bewuste desinformatie verspreiden. En dan gingen de juristen van de tegenpartij, die legden er dan een verbod op. En er was dan een debat over. Dat was dan ook weer een tactiek om zeg maar geruchten aan te wakkeren. Dus die methode is op zich niet totaal nieuw.
Nee.
Wat me wel is opgevallen deze campagne trouwens, is dat het enige wat er zo ongeveer nog was de attack-ad. Ik heb echt met een lampje moeten zoeken naar... Wat willen de beide kandidaten nou anders dan dat de ander niet wint? En welke visie schetsen ze nou anders dan dat als de ander aan de macht komt, dat de dood van Amerika is? En dan, daar bleef weinig over als je dat eraf haalde.
Ja, maar in de reclamewereld schijnt het inderdaad een regel te zijn dat het effectiever is om de ander aan te vallen dan om te vertellen wat jij wil.
Ja, het gekke is
maar
dat het
is, die kunst is tot een soort, echt tot het hoogste niveau verheven. En ik denk dat daarmee in die zin ook de kiezer natuurlijk wel een beetje tekort wordt gedaan in Amerika. Maar het geeft ook aan hoe existentieel de verkiezingen voelden voor veel Amerikanen. Dat het echt ging niet zozeer over ik moet winnen, maar de ander moet verliezen. Ja. En die doodstrijd die nam eigenlijk alles over.
Ja. Het gekke is dat die attack ad is iets wat niet bewezen is dat effectiever is dan een positieve, maar dat wordt wel breed geloofd in politieke campagnes. Die geloven dat in de Verenigde Staten allemaal.
Casper, even nog naar wat jij deze week in De Groene schrijft, of vorige week stond er ook al in, want het is een dubbel nummer. Het verdienmodel van de Trump-BV, ja, we gaan het toch weer over Trump hebben, het spijt me. Dat hij zijn presidentschap heeft gebruikt om zijn zaakjes goed te regelen. Hoe erg is dat? Ik bedoel, niet hoe erg is het dat hij het doet, maar gaat het echt over groot geld?
Ja, het gaat over groot geld als je dat, ik bedoel, tenzij we tientallen miljoenen niet meer als groot geld beschouwen. En dus dan ben je vanaf welke maatstaf je daarin hanteert.
Ja, vind ik wel, groot geld.
Dan houden we daarop. Dus ja, dat gaat over groot geld. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje politieke kruimeldieverij in de zin, het is geen klassieke autocratische zelfverrijking dat de staatskas wordt geplunderd. Nee. Het is meer gewoon hier en daar de geldstromen die rondom de overheid zingen, gewoon richting je eigen onderneming kanaliseren. En zorgen of rekeningen doorschuiven naar je partij of naar de overheid. En op die manier je eigen kas wat spekken.
Ja.
Het is wat ik zeg, het ten opzichte van wat mogelijk is, zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk een relatief klein bier.
Ja, oké. Okay.
Kijk, Trump is natuurlijk niet de eerste president met financiële belangen of met bedrijfsbelangen of met aandelen of wat dan ook. Maar hij is wel de eerste president die erin is geslaagd om zo'n structurele vervlechting tot stand te brengen tussen wie die is als ondernemer en wie die is als politicus.
Ja, ja.
Maar de kiezer die stoort zich er nauwelijks aan, of althans een groot deel van de kiezers niet.
Nee, dat lijkt. Goed, we gaan naar het laatste hoofdstukje van dit gesprek en wil ik jullie eerst iets laten horen.
We're going to lose this election as if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election.
Er is geen begin van een bewijs voor, maar de president houdt het zijn aanhang al maanden voor. Hij zegt het overal waar hij komt.
It's fraught with fraud.
You have tremendous fraud.
They want to try and steal this election.
It's going to be the greatest fraud in the history of elections.
Als ik verlies, dan is dat een voorbeeld van grote fraude. Nou, volgens Trump heeft hij hem niet verloren, want hij heeft gewonnen, heeft hij al gezegd. Hoe gek is dat eigenlijk, Casper?
Nou, dat is ongekend en ook echt zorgelijk. En ik denk dat we daar echt heel goed bij stil moeten staan. Een president die het podium neemt en dan ook nog eens een keer het podium in het Witte Huis, dat daar eigenlijk helemaal niet voor gebruikt mag worden. Maar goed, dat even terzijde. En terwijl er nog volop geteld moet worden en dat er nog allerlei staten zijn die zeggen, ja luister eens, we zijn nog aan het tellen. Het podium neemt en zegt, we won the election. Dat is wat Trump heeft gezegd.
Ja.
Hij heeft nog niet gezegd, ik ben de nieuwe president. Maar goed, het is een zeer dun verschil daartussen. Dat is eigenlijk gewoon een klap in het gezicht van de Amerikaanse democratie. Ik wil daar best heel stellig in zijn.
Ja.
Want het idee is, we wachten tot de uitslag er is en dan is er een winnaar.
Ja.
Maar Trump weet dat het lastig wordt als iedere stem inderdaad keurig geteld wordt. Dan kan het wel eens verdomd lastig voor hem zijn. En dat weet hij al, heel lang. Dus vandaar ook die fragmenten die je net liet horen. Het consequent in twijfel trekken van de verkiezingsuitslag. Dat was de geest rijp maken voor wat er nu. Dat is iets wat vandaag zich hier kan gaan afspelen of de komende dagen. Een strijd om wat gewoon een legitieme uitslag zou kunnen zijn.
Ja, ja, Rutger, ben je ook zo stellig?
Ja, kijk, ik denk dat Trump bij uitstek iemand is die opties voor zichzelf creëert. En dat hij de hele tijd heeft aangekondigd dat de verkiezingen alleen kunnen worden verloren als ze worden gestolen. En dat hij dat zijn aanhangers voorbereid moeten zijn. Ik denk dat dat voor hem zowel de aanhangers motiveert om te gaan stemmen. hem persoonlijk een uitweg geeft om met gezichtsverlies, met minder gezichtsverlies te gaan. Dat hij tegelijkertijd een bepaalde ruimte creëert waar tegenstanders bang voor zijn en het over gaan hebben. Wat ook de mogelijkheid creëert om dat uiteindelijk te gaan doen. Dus ik denk dat dat praten over die mogelijkheid in dat hij dat, dat hij dat aanvoelt als een voordeel, of hij dat uiteindelijk zal doen. Kijk, hij heeft dat vanmorgen claimt hij de overwinning. Nou ja, pas als straks de uitslagen er zijn en hij blijkt niet gewonnen te hebben, dan zal hij moeten kiezen of hij dat dan blijft doorzetten of niet.
Het feit dat hij dat nu al doet, ik bedoel, Kasper zegt, het is ongekend. Lijkt mij toch ook, het is toch heel raar?
Ja, hij zei dat weer op een kenmerkende manier die je dubbel zou kunnen interpreteren. Eigenlijk hebben we al gewonnen, zei hij. Ja, ja, wat Kasper zegt, dat is ongekend. Het is ook heel schadelijk, denk ik. Ik denk dat hij, als ik zo gok, dan denk ik dat hij absoluut bereid is om hier een heel lang gevecht van te gaan maken. En ik denk dat dat, zoals Kasper ook zegt, ontzettend schadelijk is voor de Amerikaanse democratie.
Ja. Maar
ja, al was het maar omdat, kijk, dat zelfs als Trump op een gegeven moment zegt, oké, ik heb verloren en ik ga weg. Hij heeft het zaadje geplant bij heel veel mensen dat ik kan alleen verliezen als het gestolen wordt. Ja. Er zullen contingente mensen blijven die dat tot in het einde der dagen zullen blijven geloven. En daarmee heeft hij het in die zin ook al, stel Biden is straks via president, of langer of korter, dan is dat daarmee op een bepaalde manier al ondergraven, de legitimiteit daarvan. Dus met die woorden en met die toespraak heeft Trump als het ware een soort stinkbom achtergelaten in het Witte Huis vlak voordat hij eventueel zou vertrekken.
Ja.
Het is overigens wel aardig om nog aan te kaarten dat Mitch McConnell, de senaatsleider van de Republikeinen, dat hij heeft gezegd dat er een ordelijke overdracht gaat plaatsvinden. En Mitch McConnell is de afgelopen maanden soms wel neergezet als de machtigste man van de VS. Degene die eigenlijk meer macht heeft dan Trump. En degene die Trump gebruikt als een stemmentrekker voor zijn eigen agenda. Ja, ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Maar het is wel zo dat Trump niet in zijn eentje kan bepalen dat dit een puinhoop wordt en dat het een groot gevecht wordt. Dat hij daar andere mensen bij nodig heeft. En ik vraag me af hoe ver bijvoorbeeld McConnell, maar ook anderen daarin willen meegaan.
Ja, ja, ja. Toch lijkt het, waar we nu aan begonnen zijn, op het horrorscenario, misschien wel het slechtste scenario wat de afgelopen weken voorspeld werd. Hè? Dat er een soort moddergevecht gaat ontstaan over wie de verkiezingen gewonnen heeft.
Nou ja, kijk, Kasper, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het ergste scenario is zeker niet uitgekomen. Dat was van grootschalig geweld op verkiezingsdag enzovoort.
Ja.
Dat is er niet gebeurd. Als straks alle stemmen zijn geteld en er is toch een duidelijke winnaar, dan zou je zomaar kunnen krijgen dat de andere partij dat erkent. Dus nee, ik zou zeker niet zeggen dat het slechtste scenario is uitgekomen, maar het is nog steeds mogelijk, ja.
Oké, en jij, Kasper?
Nou ja, we hebben veel over de Amerikaanse democratie gepraat de afgelopen 4 jaar als een soort stresstest voor de instituties en een soort test van Amerika zelf. En die test die duurt gewoon nog weer even wat langer. Ja. Want als er inderdaad een fase komt van juridische gevechten over de uitslag, dan is het de vraag hoe staan die rechtbanken daarin? Zijn ze daar heel ontvankelijk voor? Hoe reageert het publiek? Dus weet je, dit zijn echt typische verkiezingen die gaan gewoon veel langer door dan de verkiezingsdag. Dus we zijn hier gewoon voorlopig nog niet klaar mee.
Nee. Wat dat betreft lijkt het toch wel weer een beetje op een Hollywoodfilm. Het blijft maar spannend, het blijft maar doorgaan. Ze verzinnen weer een nieuw seizoen, lijkt het wel.
Ja, en
ja, of een opera waarbij de held op een gegeven moment gevloerd is of een schurk en toch weer opstaat om nog een aria te zingen. Dat is het beeld dat ik in mijn hoofd heb.
In het verleden kandidaten die in een vergelijkbare situatie hebben gezegd, ik wil het de Amerikaanse democratie niet aandoen om dit te laten voortduren. Ja. Nixon en Gore.
Ja, dat zal nu niet gaan gebeuren. Biden gaat niet gaan gebeuren. Die terughoudendheid of die schroom die verwacht ik nu niet. Jij? Okay.
Nee, van geen van beide denk ik niet.
Okay. Dankjewel Kasper Thomas en Rutger van der Hoeven. Ik neem aan dat jullie nog wel een Amerika podcast gaan maken in de toekomst. Dat
ja, we hadden het misschien over, misschien zelfs vrijdag al, als we dan weten wie het is.
Kijk, dank jullie wel. Lees deze week in het dubbeldikke Amerika-nummer van De Groene ook het mooie interview van Rutger van der Hoeven met Jill de Poor, die met een brede blik van de historica naar deze verkiezingen kijkt. En het artikel van Casper over de BV Trump, hoe de Trump-dynastie verdiende aan het presidentschap. En natuurlijk ook het artikel van Laila Frank over de generatie Z. Zij zat vorige week in de podcast. Ach, en nog veel meer. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden de Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. U kunt reageren via de mail op deze podcast. Ons adres is podcast@groene.nl. podcast@groene.nl. En u kunt ons ook sterren geven in de podcast-app of een korte recensie. Daar worden wij weer blij van. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. En misschien wel voor die tijd een podcast van Rutger en Casper Radio Amerika. Deze week werd de podcast gemaakt door Ilja Schijfers en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Thank you.